Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Nou. Is dat lang geleden?
Ik kom hier.
Ach man.
Hoe is het met je, Marvin? Vliegt.
Zegt de mensen, gaat het altijd goed, hè, zeggen ze.
Oh, ben jij een slecht mens dan?
Ja, man, ik moest eens weten.
Vertel, dat wil ik weten. Ik wil het weten.
Ja, daar hebben we het wel een keer een andere keer over. Gaat buiten de scope van deze podcast.
Oh, dat stond ook niet in het draaiboek dat we het hierover moesten hebben.
Nee, precies. Daar draaien we geen rondjes omheen, hè.
Nee, precies. Dat is een torenhoog verhaal.
Ja.
Goed, deze week gaan we praten over, we verklapten het al een beetje, de Eurotower.
Precies.
Of zoals in Rollercoaster Tycoon zouden zeggen, observatietoren 1.
Ja, daar kijk ik toch wel naar uit, hoor.
Ja, zeker. Dat kan niet.
Jawel.
Dat kan echt niet, dit.
Jawel.
Maar goed, Eurotower staat natuurlijk in Europa Park. Fantastische attractie. Gaan we zo meteen over praten wat wij ervan vinden. Maar uiteraard, omdat het een Europa Park special is, wil ik natuurlijk van jou weten, Marvin. Wat weten we van de Eurotower?
Ja, stiekem best wel veel, hè. We hebben het natuurlijk in eerdere afleveringen ook wel over gehad. Het is van de fabrikant Intamin. En het type is de Rio Tower. Het openingsjaar is in 1983, in ieder geval voor wat betreft Europa Park. Maar goed, we zullen straks ook wel zien dat hij al eigenlijk een paar jaar ouder is. De hoogte is 75 meter. Een ritje duurt ongeveer 3,5 minuut. En per rit kunnen er ongeveer 50 mensen mee. Dat betekent dus ook dat hij een capaciteit heeft van 600 personen per uur. Hij is nu op dit moment een beetje in het thema steampunk, uiteraard. En hij staat in het themagebied Frankrijk.
Nou, kijk eens, ik wel tegenop, tegen zo'n toren.
Ja. Dat is even hoogdravend hier.
Ja, maar goed. Marvin, als je de Eurotower zo ziet, je hebt de Eurotower vast wel eens gedaan voor je Europa Park bingo. Doe je hem vaak? Wat vind je ervan? Vertel het eens.
Ik vind het een leuke toren eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Hij staat wel in de regel gewoon, als ik een weekendje Europa Park doe, staat hij toch altijd wel even op de planning. Even kijken hoe het park er van bovenuit bij ligt en zo. Dus ja, nee, ik mag hem heel graag doen. En vooral het hobbeltje aan het einde, dat is altijd wel. Ja. Dat zien de meeste mensen niet aankomen. Dus dat is altijd wel.
Ja. En als ik dan even een hele gemene vraag mag stellen, vind je hem dan ook leuker dan de pagode bijvoorbeeld in de Efteling?
Ja, die is ook van Intamin.
Dus dat is niet te min.
Nee, zeker ook niet de plus. Maar ik vind qua constructie vind ik de pagode veel uitdagender en ook wel in die zin ook wel spannender, zeg maar. Dus als ik zou moeten kiezen, als je dus observatietoren 1 of 2 zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik voor de pagode gaan. Alleen, ja, volgens mij, die wordt sowieso volgens mij niet meer 1 niet meer gemaakt.
Nou, ik heb toevallig op de Intamin website gekeken en ze staan er nog op, Flying Islands.
Ja, de Flying Islands.
Ja, dus ze worden nog wel aangeboden, maar misschien koopt niemand ze.
Dat kan. Dan zou ik die wel verkiezen. Maar ja, goed, ik denk dat qua constructie misschien de Giro Tower wel makkelijker is.
Oké. Ja, voor mij Eurotower is een heerlijke attractie die ik net als jij eigenlijk altijd wel doe. Ieder bezoekje Europa Park even kijken. En het hoeft dan niet eens per se de bouwplaats of zo te zijn. Nee hoor, gewoon lekker naar boven en even rondkijken. En ik vind hem zowel met licht als in het donker vind ik hem heel leuk om te doen. Zeker in de winter heb je natuurlijk, daar komen we straks nog wel op, andere verlichting. Nou, het is heerlijk. En het is daar tegenwoordig lekker warm of lekker koud. Dat is allemaal goed geregeld. En het nadeel van dan in dit geval de pagode vind ik dat je altijd staat. Want niemand zit.
Ja, klopt.
Tenzij als je zit kun je bij de pagode niks zien. En bij Eurotower kun je gewoon lekker blijven zitten. Zeker
moet ook zelfs.
Ja, je mag niet eens opstaan, nee.
Nee.
En dan zie je alles gewoon heel goed.
Ja, dus, heb je absoluut wel een punt aan. Maar volgens mij zitten wel relingen langs de ramen. Dus volgens mij kon je vroeger denk ik wel staan als je dat zou willen. Maar tegenwoordig is het allemaal inderdaad zitten. Dus, en het is ook een attractie met vrij korte wachttijd. Hè? Dus soms 2 rondjes wachten, max. Maar echt hele lange wachttijden vind je daar niet.
Nee,
erg.
Valt reuze mee. Het is vaak goed te doen, hoor.
Ja.
Maar goed, dat was even onze mening over de Eurotower. Dan gaan we om toch eventjes maar even de geschiedenis in te duiken, Marvin.
Ja.
Dat de Eurotower heeft een langer leven dan alleen in Europa Park, hè?
Ja, voordat we echt de geschiedenis induiken van de Eurotower zelf, gaan we zelfs nog even een stukje verder terug in de tijd, naar 1959. Het zit eigenlijk een beetje in de economische, net na de economische crisis. En men was toe aan wat nieuws, dus werd de G59 in het leven geroepen. En dat was de eerste Zwitserse tuinbouwtentoonstelling. Een lastig woord.
Ja, een tongenbreker, zou Jochem zeggen.
Eigenlijk een soort van Zwitserse Floriade, om het zo maar te zeggen.
De Floriade. Precies. Oh, nee, dat is Zweeds.
Precies. Dus het evenement werd gehouden van 25 april tot 11 oktober 1959. Dus dat was zeg maar 20 jaar voor mijn geboorte.
Oh, oké. Okay.
Ja. En die was te bewonderen in Zurich. Haar doel ervan was om eigenlijk de Zwitserse tuinbouw te promoten en om jongeren dus enthousiast te maken om aan het werk te gaan in de tuinbouwsector en in de tuinarchitectuur. Nou, het evenement werd verdeeld en was deels van de Duitse tuinbouw en deels van de Zwitserse tuinbouw. De enige attractie op dat moment was een soort van gondellift die bezoekers over het water transporteerde. En dat kennen we volgens mij wel ergens van. Hè? Dat is een beetje een vast thema van Floriades. Nou, die gondels die waren ook echt nodig, dat transportmiddel, omdat het evenement zelf op twee locaties bevond. En dat werd dus gesplitst door een meer en dat moest je dus oversteken. Nou, je kunt natuurlijk ook boten inzetten en dat werd later ook gedaan, om toch het transport wat sneller te maken daarin. En na de sluitingsdatum werd die gondellift eigenlijk afgebroken.
Ja, en volgens mij is dat nog steeds een toegankelijk park, bij mijn weten.
Ja, dat zijn alleen wel de meeste van dat soort terreinen.
Ja, dat is dan eenmalig voor een evenement en dan blijft het park gewoon zoals het was.
Ja, dat zie je ook overigens later wel in bij de Floriades, van bijvoorbeeld Venlo en zo. Dat is nu ook gewoon een toegankelijk park.
Ja, nou, in 1979 werd er eigenlijk vanuit Duitsland bedacht om een tweede editie van de G59 te starten. Als locatie werd de Brücklinger Ebene gekozen, oftewel de Brücklinger Vlakte in het Nederlands. En dat is een redelijk groot groengebied ten zuiden van Basel. Hè. En dat is natuurlijk een Zwitserse stad vlakbij de grens met Duitsland. Die kennen we allemaal als we richting Europapark rijden, de bordjes. Hè.
Uiteraard.
En om die reden is vanaf Basel naar Europapark is ook ongeveer een uurtje. Dus dat is echt goed aan te rijden. Het is wel grappig dat dan toen al zo dicht bij elkaar lag.
Ja, nu nog steeds, hè?
Ja, maar ik bedoel het evenement, zeg maar.
Oké, okay, ja.
Nou, op 12 april 1980 werd het evenement officieel geopend. En het duurde tot 12 oktober van hetzelfde jaar. En in de tentoonstelling werden maar liefst 13.000 bomen geplant op een oppervlakte van maar liefst 46 hectare. Dus dat is flink. Nou, er was dus ook een hoop te zien en een hoop te doen. En zo werd er bijvoorbeeld een hele grote dino geplaatst. En dat was dan eigenlijk een soort eyecatcher voor die tentoonstelling. Ja, en natuurlijk nog een eyecatcher. Daar is die dan. De 75 meter hoge gyrotoren onder de naam Tour de Saint-Jacques, die speciaal voor het evenement was aangekocht bij Intamin. Nou, hiermee konden ze de bezoekers met een lift naar boven hijsen en hadden de bezoekers een prachtig uitzicht over het gebied. Ja, en als laatste was er ook nog een monorail. Die was eigenlijk om het totale gebied heen aangelegd. Omdat de omvang van het terrein best wel groot was, konden de bezoekers zich makkelijk verplaatsen door het gebied door middel van de monorail.
Ja, en er is ook een videootje van, hè?
Ja, dat is wel leuk. Je zetten we wel even in de show notes.
Als ik dit zo lees, hè, gun 80, dan doe ik altijd aan denken aan Groningen. Groningen.
Oh,
gun.
Ja, of een of andere gamer die uit Groningen komt uit de jaren 80 en dat als naam heeft gebruikt.
Maar goed, het heet Groen.
Groen.
Groen 80.
Groen 80.
Precies.
Nou, na 12 oktober van dat jaar werd het hele evenement afgebroken. Zowel de Eurotower als de monorail werden beide afgebroken. De dino is wel bewaard gebleven, want die is eigenlijk nog na de tentoonstellingen blijven staan tot maar liefst 2005.
Wauw.
Ja, dus dat is best wel lang nog. En toen is die uiteindelijk toch weggehaald, omdat er schijnbaar instortingsgevaar was. Wat er uiteindelijk met de monorail is gebeurd, dat kon ik niet echt ergens terugvinden. Maar de Eurotower, die mocht weer door naar de volgende tentoonstelling.
Ja, en dat was de Bundesgartenschau in 1981. En dat was dus uiteraard in 1981 gehouden. Het was ook een tuinbouwshow. En dit was dus de tweede editie van het jaarlijkse tuinbouwshow in Kassel. En dat is dus midden van Duitsland. Bij deze tentoonstelling was weer genoeg te zien uiteraard. En de tentoonstelling duurde dan ook van 20 april tot 18 oktober van dat jaar. Nou, de firma Makkerijt kreeg de opdracht om ook een klein spoorlijntje aan te leggen van ruim 5,5 kilometer.
Klein spoorlijntje?
Ja, een klein spoorlijntje.
Het maar lijntje zelf was niet zo groot natuurlijk.
Ja, maar dat heet smalspoor, hè?
Ja, oh, heet dat smalspoor.
En het had maar liefst 5 stations, dus om de kilometer. Ja. Ongeveer. Nou, de attractie kreeg de naam de Ouwen Express. De Ouwen Express. En we hebben een leuk plaatje. Die zullen we er ook wel even zeg maar, bij zetten van het spoorlijntje.
Ja, en een onride van deze rit.
Ook nog.
Die staat er ook nog. Dus dat is, krijg je er nog bij gratis.
Ook nog.
Dus die zetten we ook nog eventjes in de show notes.
Yes.
Valt jou iets op aan het kaartje, Marvin, of niet?
Nee, niet echt.
Mij ook niet. Nee, nee, dit was meer even ter idee dat je een beetje weet. Maar volgens mij gaat het wel over de weg heen ook zo te zien.
Of tunnel of iets dergelijks, ik weet niet. En uiteraard de rivier.
Ja.
Zo lijkt het. Nou, de eerste trein die daar rondreed was een van de treinen vanuit Europaparks Panoramabaan. En die was uiteraard even geleend. En later kwam Charles Rides, of Charles Morgan fabriek, die dus deze treinen ook produceerde. Ja, eigenlijk met de trein aangerold, zeg maar. Dat was dus de daadwerkelijke Ouwen Express, hè?
Ja, dus Europapark zei van, nou prima, jullie willen treinen, dan mogen jullie er een van ons. Alsjeblieft, hier is die. Maar dan moeten jullie wel alvast treinen bestellen.
Dus, precies.
Daarna werden er nog meer treinen besteld.
Nou, in totaal reden er 10 treinen op de baan. De kapotte treinen werden ook niet meer gemaakt. Dat is dan wel erg bijzonder.
Maar het was natuurlijk maar ook een heel kort evenement van nog drie kwart jaar maar.
Ja, maar goed, weet je, normaal zou je toch zeggen, we doen even wat onderhoud en dan komt het goed. Maar goed, Nou, aan het eind van het evenement waren er nog een kleine 6 treinen operationeel. En die zijn dan ook weer verhuisd naar verschillende parken, waaronder Heidepark. Die we weer kennen uit de geschiedenisaflevering. Hè? Want dat was familie Tiemann uiteraard, die weer close connecties had. En ook een van de oprichters is van Europapark.
Ja, dat is wel leuk, want ik had daar nog even uitgezocht hoe dat zit met Heidepark. En zij schijnen dus 3 kleine, of in ieder geval kleine, gewoon ze hebben 3 treinen die vergelijkbaar zijn met wat op de Panoramabaan rijdt in Europapark. Dus de Chance Rides treinen. En 1 daarvan komt dus inderdaad van deze Bundegartenschau. En die andere 2 die zijn wel gewoon normaal geleverd. Maar die derde trein die staat daar dus schijnbaar in de opslag. En die komt dus heel af en toe maar tevoorschijn. En er staat trouwens ook nog een leuk stukje online van een machinist uit die tijd. Zullen we ook nog even show notes zetten. Een heel leuk interview met hoe hij dat destijds heeft beleefd en zo. Hij was ook de jongste machinist van die tijd, zeg maar.
Ja, en nu nog waarschijnlijk een van de laatste overgebleven.
Ja, dat ben ik wel bang voor, ja. Ja.
Heette toch niet Bram Stoker, of wel?
Nee. Ja. Hij heette Thomas. Nee.
Ja, dat zou zo kunnen. Anyways, in ieder geval de uitkijktoren vast er ook gewoon te zien. Daar hebben we ook nog wel wat leuk beeldmateriaal van. Evenals de treintjes die daar rondreden van Charles. En ook die Eurotower, destijds heette nog geen Eurotower. Die had ook een bijzondere naam, namelijk Aussichtturm. Waarschijnlijk hebben ze toen ook al Rollercoaster Tycoon gespeeld.
Ja, joh. Dus ze hebben gewoon die 1 alleen gebackspaced.
Ja, precies. Dus,
hoe we dat noemen? Creatieve armoede.
Ja.
Dus zelfs als je een Word-documentje maakt, dan geef je dat toch ook een naam. Dan zeg je toch ook niet document 1.xls.
Ja, of, precies.
Whatever je het wil noemen.
Toen speelde het allemaal nog niet.
Nee, dat is ook weer zo. Gewoon, goed, dan gaan we door naar 1982 in Nederland. Want de Eurotower werd inderdaad afgebroken en werd weer opgebouwd in Amsterdam namelijk bij de Floriade Expo. En dat was niet zomaar de Floriade Expo. Dat was namelijk de 2e editie. Want dat was in Nederland schijnbaar ook al een dingetje geworden. En die was dat jaar van 8 april 1982 tot 10 oktober te zien. Nou, de hele tentoonstelling speelde zich af in het Gasperpark. Dat is bij Amsterdam in de buurt. En ook hier was weer van alles te doen en te zien natuurlijk. Er reed onder andere een treintje. Er was een kinderspeelplaats. Een planetarium en daar is die weer. De 75 meter hoge uitkijktoren onder de naam, hou je vast, uitkijktoren.
Wauw.
Nou, dat was dus allemaal fantastisch en dat bleef dus altijd hetzelfde tot het einde van het jaar. En toen was het natuurlijk het einde van de tentoonstelling. En toen bleven een groot gedeelte van de zaken bleven eigenlijk staan zoals ze waren. Dit was eigenlijk gedaan om te zorgen dat jongere mensen toch vaker gingen wandelen in dat park in het kader van groen en gezond leven in Amsterdam. Nou, het planetarium werd leeggetrokken en het gebouw werd omgebouwd naar een conferentiehal. En ja, de inhoud van het oude planetarium, dat is verhuisd naar dierentuin Artis.
Oh, leuk.
En ik weet niet of dat daar nu nog te zien is. Dan zou je even moeten kijken naar onze collega's van de Zoo Inside podcast. Die weten dat wel. Durf ik niet te zeggen. Maar dat heeft daar dus wel een tijdje gestaan in Artis. Ja, en de uitkijktoren, die werd inderdaad overgenomen door Europa Park. En die verhuisde naar rust.
Ja, lach dus, is dat. En het leuke is ook dat ANP, dus zeg maar de fotobank van ANP, die heeft dus ook nog een aantal echte zwart-wit foto's van die uitkijktoren in Amsterdam. En als je ook naar het park gaat van, als je naar bijvoorbeeld een Google Maps gaat, zeg maar, en je gaat naar de Gasperplassen daar, dan vind je ook nog echt, zeg maar, het stuk asfalt of beton, waar dus ook deze uitkijktoren nog op gestaan heeft. Dus dat is gewoon nog daar nog steeds te bezichtigen.
Oh, wat leuk.
Er staat volgens mij nu een prieeltje op, iets of iets dergelijks, of een soort van kioskje daar. Maar het is nog steeds aanwezig. Dus je kunt daar nog steeds staan waar die Eurotower heeft gestaan.
Oh, wat leuk.
Nou, in ieder geval, vanaf 1983 had Max zoiets van, ja, wij kopen dat ding op en we zetten het in Europa Park neer. De attractie had toen nog niet echt een thema. Het was een beetje ook een vreemde eend in het bijt, en zeker in dat gebied, want het is ook zo dat de eerste attractie van het themagebied Frankrijk was. Maar ja, Frankrijk was er nog niet, dus, want die is pas in 1989 ontstaan.
Ja, dit is een beetje net als wat jij vertelde vorige keer over Zwitserland. Hè? Dus zetten ze daar maar iets neer en dan uiteindelijk besluiten ze om daar een themagebied te bouwen. En dan wordt die attractie eigenlijk omarmd door het themagebied, of hoe je het wil noemen.
Precies.
Betrokken, ja.
Dus en in 1989 is dus ook dan zeg maar de Eurostad en het Universum der Energie toegevoegd. Nou ja, en vanuit de toren is natuurlijk het hele park te zien, inclusief dus de Roelantica, Rust zelf, het Zwarte Woud, de Kaiserstoel, een stukje Elzas en zo. Het is eigenlijk jammer, vind ik eigenlijk wel hoor, dat ze dat niet in themagebied Griekenland hebben gemaakt daar.
Hoezo? Dus ligt toch niet zo heel veel van elkaar?
Nee, klopt, maar dan hadden ze de Gyros Tower kunnen noemen.
rode kaart, jij bent af.
Ah.
En we gaan de podcast verder, ja. Zonder Marvin. Nee.
Krikkels, kom er maar in.
Ja.
Nou, tot 2007 hadden we natuurlijk ook nog de oude uitgang. Hè. Dus die liep over de brug zeg maar naar het middengedeelte van de vijver van Frankrijk toe. En later is dus die ingang is uiteraard omgelegd door het winkeltje naar buiten toe. Er is een winkeltje aan de Eurotower vastgebouwd, zeg maar. En vervolgens kun je daar naar buiten toe.
Ja, je moet eigenlijk zo zien. Je hebt de Nishi-winkel aan je rechterkant. En dan loop je richting de Eurostad. En dan kun je links een brug op naar de overkant. En eigenlijk halverwege die brug heb je een soort pleintje. Een grotere plek waar je vroeger ook naar rechts kon. En dan kon je daar tegen zo'n podium aan kijken. En als je daar naar links zou lopen, dan zou je de oude uitgang van de Eurostad hebben.
Ja, dat klopt. Daar. Volgens mij hebben we ook nog wel wat video's destijds opgenomen. Ik weet niet, bij die oude uitgang ook met Bram en zo.
Ja.
En de tot ziens in Europa Park. Dus, maar goed, in 2015, zoals je al terecht zegt, was dus die verandering. En die verandering was onderdeel van nog een grotere verandering. Want het hele gebied rondom die Eurotower ging eigenlijk een beetje op de schop. De wacht kreeg natuurlijk steampunk thema. En de attractie kwam eigenlijk in het teken te staan van Grave Zeppelin, oftewel de Zeppelin. En dat gaan we nog wel een keer in een andere uitzending verder helemaal uitleggen. Want de familie Mack die had ook een eigen Zeppelin helemaal laten bestikkeren. En nou goed, daar vliegen ze rondjes mee rondom de Bodensee. Maar goed, 2015 was ook het jubileumjaar van Europa Park. En toen bestond het park 40 jaar. Nou, en dit werd natuurlijk met stickers op de onderkant van de Eurotouw-gondel geplakt. En dat wordt natuurlijk nog steeds jaarlijks bijgewerkt. Dus je kunt altijd zien hoe oud Europa Park is onderaan de gondel van de Eurotower.
Ja, weet je wat ik nou me afvraag? Ik zag dat de Eurotower in Heidepark, die is ondertussen weg, maar die was daar altijd.
Ja.
Die heeft dat ook. Ja, niet Europa Park, maar die heeft dus Heidepark erop staan.
Ja.
Geen leeftijd of iets, dus ik ben benieuwd wie dat nou van wie heeft overgenomen.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat Europa Park wel daar een van de eerste in was. Want die hebben dat vrij lang, voor zover ik weet.
Ja, klopt.
Nou, in 2018 is er ook nog een lift toegevoegd, zodat bezoekers met rolstoel en of een kinderwagen gemakkelijk bij de attractie kunnen komen. En in 2020 is er ook het interieur van de gondel zelf vernieuwd. Er zijn extra ventilatiegaten toegevoegd. En nieuwe Bose speakers zijn opgehangen. En alle ramen zijn vervangen, zodat dat er weer veel beter zicht is. Nou, in het winterseizoen wordt natuurlijk de Eurotower ook voorzien van grote lichtslangen met lampjes. Dus dan vormt het een soort van kerstboom.
Ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat, ik denk, een van mijn favoriete winterversieringen in Europa Park.
Ja, dus het is ook wel een skyline attractie, letterlijk en figuurlijk.
Het is leuk om te zien, maar het is ook leuk om erin te zitten. Want al die verlichting, die ligt ook een beetje de Eurotower zelf uit. En daardoor heb je weer heel ander zicht in het park.
Ja,
en echt fantastisch.
En je ziet gewoon, zeg maar, ook al die lampen van dichtbij. Dus je hebt best wel een behoorlijk groot dieptegevoel,
Zeker. Ja, dat is ook best wel hoog, van 75 meter helemaal naar beneden. Dat is flinke kabels, zeg maar.
Ja.
Nou, we hadden het net al even over Heide Park. Er zijn natuurlijk nog meer Giro Towers. Hè? Er staan er nog een paar namelijk. Er staat namelijk de Infinito in Terra Mítica. Dat ligt vlakbij Benidorm in Spanje. Die draait sinds 2007. Dan hebben we nog de Lego Top in Legoland Billund.
Die heb ik volgens mij gedaan.
Nou, ik ben dus in Legoland Billund geweest. En ik weet niet of die toren er toen was. En ik weet ook niet of ik erin ben geweest. Maar ik denk dat ik later ben gegaan dan jij. Dus ik denk dat ik die gewoon over het hoofd heb gezien.
Hoe kun je zo'n ding nou over het hoofd zien?
Ja, Marvin, dat zijn dingen. Ik ben 2014 geweest, of 2015. Okay. Toen was jij er al lang geweest, volgens mij.
Ja. Ik was volgens mij 2008, 2009 ergens.
Daarom. Ik ben een beetje gek wat dat betreft. Ik ben er niet in geweest, dat weet ik wel. Nou, dan hebben we nog de Top of the World. En dat is in Freizeitland Geiselwind. En die draait sinds 1999. En de Panorama Turm in Heide Park, die ik net al noemde, die opende in 1985. Maar die is eigenlijk om onbekende redenen toch in 2022 afgebroken in dit jaar. Want hij is in 2019 moest Heide Park dicht in verband met COVID.
Mm-hmm.
En Heide Park is eigenlijk helemaal niet meer open geweest in die periode. En om wat voor reden dan ook is toen besloten dat die toren afgebroken moest worden. Dus die is begin dit jaar is die afgebroken.
Ach, dat is jammer.
Ja, en ik kan nergens herleiden waarom dat is. Dus dat is wel een beetje gek. Maar
nou, hopelijk dat ze dat dan nog met een nieuwe gaan vervangen.
Ja, over nieuwe torens gesproken. Mooi bruggetje, Marvin. De grote broer van de Giro Tower, dat is de Super Giro Tower. Wat een verrassing. Die is in het leven geroepen, want de gewone Giro Tower, die stammen wel allemaal een beetje van voor 1990 af. Hè? Dat is toch wel echt al jaren 80 allemaal een beetje uit de grond gestampt. Maar sinds 1990 maakt Intamin de Super Giro Towers, die overigens nog steeds op de website staan, dus nog steeds te koop zijn. Dat zijn eigenlijk de geüpte versies van de gewone Giro Towers. En wat hebben die dan onder andere? Die hebben een maximale hoogte van 155 meter. Dat is echt flink. 100 mensen per cabine in plaats van 50. De mogelijkheid voor 2 verdiepingen binnen de cabine. Dus dan heb je, als je heel veel mensen hebt, heb je een hele grote, hoe noem je dat, gondel.
Ja.
Heeft de gondel een hele grote diameter. Maar als je hem toch klein wil houden, dan kun je er dus voor kiezen om 2 verdiepingen te nemen. En dan heb je dus eigenlijk hetzelfde formaat als wat de Eurotower is, maar dan 2 op elkaar. Ja. En natuurlijk aan boord is er wifi, airco, media. Nou, ga ze maar door. Dus dat is allemaal heel netjes. En ze worden geleverd met speciale ramen. Die zorgen voor nog beter zicht.
Oké, ze zijn dus echt super.
Ja, ze zijn echt super. Ja. Dus en daar staat er ook al één van minimaal die we kennen. En dat is La Giro Tour in Futuroscope in Frankrijk. En die is open sinds 1990. Dus dat was één van de eerste Super Giro Towers. En die is ook nog operationeel. Dus ik ben benieuwd of zo'n ritbeleving van een Super Giro Tower nou echt zoveel anders is dan van een gewone. Maar
Oké, ja, geen idee.
Maar even een andere vraag. Hè. Vind jij nog dat we leven nu in 2022. Er worden overal in verschillende parken nieuwe attracties uit de grond gestampt. Vind jij nog dat een uitkijktoren, om dan maar even in Arthur's termen te praten, meerwaarde heeft?
Ja, ik vind het wel.
Dat vind jij?
Ja, één voor sowieso wat oudere mensen die dan toch één nog een attractie willen gaan doen. Hè. Weet je, het is toch een lekkere rustige attractie. En twee, ja, ik vind nog steeds het park van bovenaf bekijken. En het maakt niet uit of nou de Efteling is of Europa Park of Heide Park of whatever. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik vind dat echt heerlijk. Gewoon want even.
Je merkt heel erg dat, dat zien we nou ook in die geschiedenisafleveringen. Er zijn een soort, er waren een aantal trends. Hè. Eerst kwamen de Monsieur Cannibals. Toen kwamen de wilde muizen. Ging iedereen ineens wilde muizen bouwen en kopen.
Ja.
Nou, dat is dus met dit ook. Dat was in de jaren 80 super populair. En nou helemaal niet meer.
Nee, ik denk wel dat het gewoon nu in het standaard aanbod is opgenomen van een pretpark.
Ja, maar toch zie je niet heel veel nieuwe towers meer.
Nee, maar goed, zolang die towers nog gewoon operationeel zijn, ja, dan waarom zou je dan een nieuwe tower gaan bouwen? Hè? Ik bedoel, je hoeft er ook niet 2 in een park te hebben.
Nee, maar bijvoorbeeld, ik noem maar even een zijstraat, Toverland. Dat is nog niet zo heel groot nu, maar stel dat wordt groter. Waarom zouden hun bijvoorbeeld dan zo'n toren moeten kopen?
Nou, ik denk...
Je ziet maar weinig parken die een nieuwe toren aanschaffen. Je hebt nog heel veel parken die hebben hun toren nog staan, omdat die er al stond.
Klopt.
Maar je ziet maar weinig parken die een nieuwe toren kopen. Maar...
Ja, nee, ja, misschien moet je bij een Toverland... Nou, die wordt natuurlijk ook wel steeds groter en groter.
Ja, was even willekeurig gezegd.
Ja, precies. Maar weet je, voor de kleinere parken is dat misschien wat minder interessant. Aan de andere kant bijvoorbeeld, als je een duinruil hebt, dan heb je natuurlijk een mooi uitzicht ook over de zee en over de duinen en dat soort dingen. Daar zou ik best wel zo'n toren willen zien. Ja. En dan zou ik hem echt wel gaan doen. Dus ja, misschien hebben ze er ook nooit over nagedacht. Misschien zitten daar ook nog wel, dat zou ook nog kunnen, wettelijke zaken aan vast. Hè. Dat is net zoals bij de Efteling, dat je maximaal zoveel keer boven de bomen uit mag. Hè. Nou, dan wordt de pagode wordt dat niet meegenomen omdat ze hier aan zo'n beweegarm zit. Dus het is niet een, een solid attractie die daar staat. En daar heb je natuurlijk met zo'n Giro Tower wel. Dus daar zul je misschien wel ook rekening mee moeten houden. Maar...
Ja. Ja, weet je waar ik hem nou ook nog steeds mis in Nederland?
Nou?
Eén park waar die eigenlijk wel had moeten staan. Koningin Juliana Toren.
Ja. Yeah.
Er staat geen Giros Toren.
Geen Giros Toren.
Giros Toren. Nee, dat is flauw. Nee, maar dat was eigenlijk...
Wat jij voor jou?
Nou ja, ik vraag me altijd af of dat nog een beetje is... Of er nog wel een doelgroep voor is. Ja, het is een attractietype wat iedereen leuk vindt en wat iedereen doet. Maar wat je ziet is dat uitkijktorens vaak... Mensen doen ze wel, maar het zijn geen must-do's. Mensen gaan toch altijd voor de achtbanen of voor de dark rides.
Dat is niet waar.
Nou, dat merk je gewoon veel.
Ja, maar jij hebt ook een periode gehad waar je niet van achtbanen houdt. En dan is denk ik dit soort...
Ja, maar dan zou ik nog steeds sneller in een dark ride stappen dan in een uitkijktoren.
Ja?
Ja.
En
ja.
Toch staat hij wel bij jou op het lijstje.
Ja, ja, maar ja, ja.
Als hij er staat, weet je, dan is het wel iets...
Ja, maar Eurotower is nou niet een ride waarvan ik zeg van nou, die moet ik... Ja, ik vind het wel leuk om te doen. Als ik met mensen ben en iemand stelt het voor. Maar het is niet zo dat als ik naar Europa ga, dat ik de Eurotower moet doen of zo. Dat, zo is het bij mij niet.
Nee.
Als ik hem een keer niet doe, dan vind ik dat niet erg. Het is, ja.
Maar weet je waar die ook wel aardig voor geschikt is? Als je bouwwerkzaamheden hebt, zoals nu met Kroatië en zo, dan kun je toch zien hoe dat allemaal volgt.
Ja, hè? Nou ja, ja, dat is waar. Alleen vanaf daar is het lastiger te zien hoor. Dan kun je beter in Silverstar stappen of in Euromir. Dan heb je veel beter zicht op de bouwplaats.
Ja, dus. Klopt. Maar dan ga je ook weer een heel stuk sneller. Dus, en nu heb je wel even wat meer tijd om
ja,
te kijken.
Ja, dat is zeker waar. Ja, ja, ja.
Dus,
ja, en destijds met de hele Kronosar en Lantica, dat gebouw werd, kon je het ook heel goed zien vanuit de Eurotower.
En wat minder fraai, de brand natuurlijk.
Ja, ik weet niet of de mensen in zaten op dat moment.
Ja, daar zaten mensen in, want het is natuurlijk gefilmd, hè?
Ja, 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 dat is niet best.
Nee.
Dat is heel goed te zien vanuit die toren, dus. Maar goed.
Maar goed, ja, dat zijn misschien ook wel dingetjes. Hè? Was bijvoorbeeld in de Efteling gebruik maken van dit soort torens ook voor als brandwacht en zo.
Ja.
Ook potentieel, hè? Maar goed, ik denk dat wij zo'n beetje weer bij de uitgang zijn van deze
zijn we beneden, attractie. Hè?
Ja, precies.
Ja, goed, Marvin, als mensen ons wel willen volgen... Waar kunnen ze dat dan doen?
Nou, dat kan natuurlijk altijd ook op grote hoogte, hè? Want je hebt gewoon bereik daar.
Tegenwoordig heb je wifi, hè? Super Giro Tower, wifi, hoppakee.
Ja, daarom. Dus als je in zo'n toren zit, volg ons dan even via de handle Afterpark Lounge op Facebook, Twitter en Instagram. Je kunt natuurlijk ook eventueel nog mee discussiëren op hoogte. Jawel.
Zeker. En dan moet je ook vooral niet uit hoogte gaan zitten doen.
Nee, nee, dat is helemaal niet nodig. Nee, is helemaal niet nodig.
Want hoog moet ik hem voor de val, hè?
Uiteraard, maar dat is een ander park.
Oh ja, dat is een effe.
Maar goed, je kunt ook natuurlijk lid worden van onze Discord-groep. En lekker meediscussiëren over van alles en nog wat. Over druktes in het park. En over de nieuwe attracties die eraan zitten komen bij Europa Park. Dus ik zou zeggen, join us in de gang.
Ja hoor, je bent van harte welkom.
En voor de rest, is het dat, hè?
Ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot die tijd zou ik zeggen, auf Wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren. Nou, we gaan, voordat we überhaupt de geschiedenis induiken van de oude... Het doel van deze Zwitserse tuinbouw...
Nee, het doel van het evenement was om de Zwitserse tuinbouw te promoten.
Oké, sorry. Nou, het doel was van dit evenement was eigenlijk... Was.
Lees gewoon wat er staat, zegt Sander.
Ja, precies, dat klopt. En dat was nodig om van het terrein waar het evenement zich bevond... dat werd dus ook gesplitst... Wacht even.
De locatie werd de Bruglinger Ebene, oftewel de Bruglinger Vlakte, gekozen.
Ebene is het.
Oh, Ebene. En daar is hij weer. De 65 meter hoge uitkijktoren. 75, dat is fout.
Hij werd een stukje korter.
Ja, hij werd 10 meter korter.
Ja, chop chop.